Een hele goede avond. Misschien hadden sommigen van u wel Andries Visser vanavond verwacht. Ik denk van, is het Wim Hogendijk? Nou, dan ben ik maar even een stand-in voor Andries Visser. De volgende maand is hij er echt, 8 april. Dus dan, nou, we hebben hem wel een hele spannende tekst gegeven. Maar hij had er zelf wel wat mee. Dus hij wilde daar wel wat over zeggen. Dus ik ben heel erg nieuwsgierig. Dat moet ik eerlijk zeggen. Ja, met dit onderwerp vanavond, Lucas 17. Ik moest twee dingen denken vooraf, toen ik dit ging voorbereiden. Eerst moest ik denken aan dominee van Keulen. Dominee van Keulen, die zei eens, dominee Dick van Keulen, fantastische kerel. Die zei eens, ja, sommige mensen lezen de Bijbel en die zien overal oordeel. Sombere mensen. Ze slaan de Bijbel open en ze komen weer oordeel tegen. Andere mensen lezen de Bijbel en die zien overal de liefde van God. Hij zei, wonderlijk, hè? Dat is echt van Keulen. Nou, moet ik eerlijk zeggen, ik voel mij thuis bij dat tweede type mens. Ik sla de Bijbel over, ik kom overal de liefde van God tegen. Maar ja, dan word je weer opgeschreven met zo'n thema. Oordeel. Dus dat moet je wel, hè? Dat moet je wel. Dat is één. Eén gedachte waar ik tijdens de voorbereiding even aan moest denken. Tweede gedachte is dat beroemde verhaal van Rabbi Akiva. Ik heb het al eerder verteld, maar ik vertel het nog een keertje. Een beetje als motto voor dit soort avonden. Rabbi Akiva, die beroemde Joodse rabbi, die leefde in de eerste eeuw na Christus, die maakte de verwoesting, ik zou bijna zeggen de tsunami van Jeruzalem mee, door de Romeinen. De tempel was verwoest, Jeruzalem lag in puin. En hoe moest het nu in hemelsnaam verder? Alles wat mooi was, was verwoest, lag in puin. En Rabbi Akiva, die woonde letterlijk op de puinhopen van Jeruzalem. En op een dag loopt hij daar met zijn discipelen te weeklagen. Want wat moet je anders doen dan weeklagen? Ik denk wel eens, de tijd waarin wij leven, wat moet je nou anders doen dan somber rondlopen en denken van, wow, hey, wat is hier allemaal aan de hand? Je zou je bijna schamen om nog te lachen. Om vrolijke liedjes te zingen. En die Rabbi Akiva liep met zijn discipelen te weeklagen. En die discipelen die scheurden hun kleren. Zoals Joden dat doen als ze weeklagen. En op een gegeven moment wordt het nog erger. Want ze zien een vosje, een onheilig dier. Zien ze wat over is van de tempel inlopen. Want die heeft daar zijn hol. Allemaal letterlijke bijbeltekst. En dat zien ze gebeuren. Nou, en de reactie van de discipelen van Rabbi Akiva, die beginnen nog harder te huilen. En Rabbi Akiva die kijkt ernaar en door zijn tranen heen breekt er een glimlach door. En hij begint zelfs te lachen. En die discipelen die snappen helemaal niets van. Hoe kun je nou om zoiets lachen? Een glimlach. En de discipelen die vragen het aan hem. Die zeggen, Rabbi, wat is er aan de hand? Wat is er met u aan de hand? Burn-out verschijnsel. Maar goed, Rabbi Akiva die antwoordt. Hij zei, ja, zei hij. Die verwoesting van Jeruzalem. Een vos die zijn hol bouwt in het heilige der heiligen. Het is, je vindt het allemaal letterlijk terug in de Torah. Allemaal letterlijk terug in het woord. Oordeel. Vanavond ook. Oh, we hebben het over oordeel. Word je daar vrolijk van? Nee. Ga je weeklagen? Ja. Maar Rabbi Akiva, die begint te glimlachen. Maar, zegt hij, als die teksten over het oordeel zo letterlijk uitkomen, dan zullen al die teksten over herstel, daar hebben we mee, de liefde van God, over herstel even letterlijk uitkomen. En daarom kan ik glimlachen op de puinhopen van Jeruzalem. En dat noem je hoop, Bijbelse hoop. Nou, dat heeft mij, die verhalen, die twee verhalen hebben mij bemoedigd om dit enigszins te gaan voorbereiden. Ja? Dus op die manier sta ik erin. Ik ben geen fan van dit soort onderwerpen, maar ik wil er ook niet van uit de weg gaan. Ja? Lucas 17, het motto wat op de website stond, vers 31 tot 34, maar ik wil dat in een wat bredere context graag zetten. Dus we beginnen wat eerder te lezen en we lezen ook wat langer door. Lucas 17. De context, waar gaat het nu eigenlijk over? Dat heet in Lucas 17. Het gaat om de dag, om een dag, dat de mensenzoon wordt geopenbaard. Geopenbaard, letterlijk betekent dat onthuld, bekendgemaakt. Als je iets openbaart, dan leg je iets open wat tot die tijd bedekt was. Je onthult wat voor die tijd onbekend was. Dus het gaat over een dag dat de mensenzoon wordt geopenbaard. Nou, ga het maar eens even lezen, Lucas 17. We zien het daar ook, maar ik lees het even vanuit de NBG-vertaling. Lucas 17 vanaf vers 20. En op de vraag der Farizeeën wanneer het koninkrijk Gods komen zou, antwoordde hij hun en zeide: het koninkrijk Gods komt niet zo dat het te berekenen is. Ook zal men niet zeggen: zie, hier is het, of daar. Want zie, het koninkrijk Gods is bij u. En hij zeide tot zijn discipelen: er zullen dagen komen dat gij zult begeren één der dagen van de Zoon des Mensen te zien, en gij die niet zien zult. En men zal tot u zeggen: zie, daar is het, zie, hier is het. Gaat er niet heen en loop het niet na. Want gelijk de bliksem flitst en van de ene kant des hemels tot de andere kant ligt, zo zal de Zoon des Mensen wezen op zijn dag. Maar eerst moet hij veel lijden en verworpen worden door dit geslacht. En gelijk het geschiedde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. Ze aten en ze dronken, ze huwden en werden ten huwelijk genomen, tot op de dag waarop Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en allen verdelgde. Op dezelfde wijze als het geschiedde in de dagen van Lot. Ze aten, ze dronken, ze kochten, ze verkochten, ze planten, ze bouwden. Maar op de dag waarop Lot uit Sodom ging, regende vuur en zwavel van de hemel en verdelgde hen allen. Op dezelfde wijze zal het gaan op de dag waarop de Zoon des Mensen geopenbaard wordt. Wie op die dag op het dak zal zijn, terwijl zijn huisraad in huis is, ga niet naar beneden om het te halen. En wie in het veld is, evenzo, hij keren niet terug. Denkt aan de vrouw van Lot. Ieder die zijn leven zal trachten te behouden, die zal het verliezen. Maar ieder die het verliezen zal, die zal het vernieuwen. Ik zeg u, in die nacht zullen er twee in één bed zijn. De een zal aangenomen, de ander achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen samen bezig zijn met malen. De ene zal aangenomen, de andere achtergelaten worden. Twee zullen op het land zijn. De een zal aangenomen, de ander achtergelaten worden. En zij antwoordden en zeiden tot hem: waar, heren? Hij zeide tot hen: waar het lichaam is, daar zullen ook de gieren zich verzamelen. Nou, het gaat dus om de dag. Het gaat om de dag dat de Zoon des Mensen geopenbaard wordt. En die Zoon des Mensen, dat is in het Bijbelgedeelte uiteraard de Heer Jezus. Hij heeft het over zichzelf. Trouwens typisch, het staat ook weer in het teken van het Koninkrijk van God. Het heeft ook weer alles te maken met het Koninkrijk van God. En het wonderlijke van het Koninkrijk van God is: het is er en het is er nog niet. We hebben het wel eens eerder over gehad, hè? Jezus maakt die tweedeling ook heel scherp. Aan de ene kant zegt hij tegen de Farizeeën in vers 21: je kunt het niet berekenen. Je kunt niet zeggen: daar is het of hier is het. Want, zegt hij, want zie, het Koninkrijk Gods is bij u. Of is onder u. Of is in u. En dus aan de ene kant kunnen we nu tegen elkaar zeggen: ja, het Koninkrijk Gods is er al. Waarom dan? Nou, wij zijn burgers van een rijk in de hemelen. Dus ergens is het al aanwezig. Aan de andere kant is het er nog niet. Want dat aardse koninkrijk, wat op aarde gevestigd wordt, dat is er nog niet. Peter die had het in zijn inleidingen over dat we eigenlijk op een soort breukvlak zitten. Als je het hebt over over Lucas 17, op een soort breukvlak tussen twee wereldtijdperken. Het is het wereldtijdperk, ja, wordt wel gezegd de tegenwoordige boze aion. Luister u maar eens nagelaten, 1 vers 4 bijvoorbeeld. Dat huidige boze wereldtijdperk waar even alles gebeurt en wat eigenlijk steeds maar bozer lijkt te worden. De volken die woeden en die woelen en die onrustig zijn. En die steeds onrustiger lijken te worden. Dat loopt naar een climax toe. En het is een soort breukvlak. Nou, wat zijn nou kenmerken van die dag? De kenmerken van die dag. Nou, er worden eigenlijk twee dingen gezegd. Hè? Wat zijn nou kenmerken van die dag dat Jezus terugkomt? Vers 26 en 27. Het zal zijn, zoals in de dagen, en gelijk het geschieden in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. Wat dan? Nou, ze aten, ze dronken, ze huwden en werd een huwelijk genomen. Eigenlijk hele normale activiteiten. Het is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, business as usual. Ik denk wel eens, je kijkt het journaal, je ziet wat er allemaal gebeurt. En heeft het effect op je dagelijks leven? Nou, eigenlijk niet. Want je gaat weer gewoon in je gewone ritme. Ja, gewoon. Hoe gaat het? Ja, gewoon zijn gangetje. Ja. En eten, drinken, ja, dat blijf je gewoon doen. En het is zoals in de dagen van Lot. Nou, wat deed ze dan in de dagen van Lot? Ook niet zoveel spectaculairs. Ze aten, ze dronken, ze kochten, ze verkochten. Toevallig moest ik er nog aan denken, een collega van mij vroeg. Hij zei, Wim, zei hij, wat denk jij, hè? Even over kopen en verkopen. Die Japanse aandelen. Had kennelijk net aandelen gekocht in Japan. Zullen die snel weer herstellen? Ik werd maar gewoon vraag. Ik zei, ja joh, dat weet ik niet. Hè? Ze kopen, ze verkopen, ze planten, ze bouwen. Dus alles gaat gewoon door. En het grappige is, tenminste het bijzondere is, er wordt ook geen melding gemaakt hier dat dat zondige activiteiten zijn of dat er iets daarmee mis is. Het gewone leven gaat gewoon door en het valt allemaal niet op. Het gewone, zorgeloze leven. Voor één ding is er in dat gewone, zorgeloze leven geen oog. En dat zijn, wat Jezus noemt, de tekenen van de tijd. Er is geen oog voor. Nee, ach, het is altijd zo geweest en het zal ook altijd zo blijven. Dus dat zijn, in vers 25 van Lucas 17. Vers 26, sorry. Daar staat, en gelijk het geschiedde in de dagen van Noach. Let op, er staat plotseling meervoud. Zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. Dus je hebt de dag van de Zoon des Mensen. Dat is de dag van zijn openbaring. Dat hij bekend wordt, dat hij onthuld wordt. Dat wordt heel spectaculair. Dat hebben we al gezien in vers 24. Want gelijk de bliksem flitst van de ene kant des hemels tot de andere kant licht. Zo zal de Zoon des Mensen wezen op zijn dag. Dus als die dag er is, dan wow! De bliksem van het ene einde naar het andere einde. Daar kun je niet onderuit. Dat bam, dat gebeurt. Maar dat is de dag. Maar daarvoor heb je de dagen. En die dagen, je zou kunnen zeggen, ja, dat is de voorbereiding. Dat is de tijd daarvoor. Maar het zit al wel in de slipstream, zou je bijna kunnen zeggen, van de dag. Dus eerst heb je de dagen en dan komt de dag. En het gekke van die dagen is dat het dus helemaal niet opvallend is. Business as usual. Er gebeurt van alles, maar het is business as usual. En het is niet opvallend. Alles gaat gewoon rustig door. Hij zal komen terwijl niemand het verwacht. Vers 30. Op diezelfde wijze zal het gaan op de dag waarop de Zoon des Mensen geopenbaard wordt. Wat gebeurt er bij Lot? Alles gaat zo zijn gangetje. Tot de dag De dag, nu geen meervoud meer. De dag. De dagen zijn om, de voorbereiding is om. En dan komt de dag. Tot de dag waarop Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en alles verdelgde. Toen plotseling was het er. En de mensen, ja, overkwam het. Hetzelfde zag je bij Lot. Alles ging gewoon zijn gangetje. Maar op de dag, nu weer geen meervoud, maar enkelvoud. Op de dag waarop Lot uit Sodom ging, regende het vuur en zwaven van de hemel en verdelgde hen allen. Nou, op dezelfde wijze, dus ook plotseling, plotsklaps, onverwacht, zal het gaan op de dag waarop de Zoon des Mensen geopenbaard wordt, bekend wordt. Hij zal komen terwijl niemand het verwacht. Toch wordt er wel veel over die verwachting gesproken. Een paar versen over verwachting. En dan ten aanzien van gelovigen. 1 Korinthe, in 1 Korinthe 1. Gaat het over de openbaring van de Zoon des Mensen. En onze relatie daartoe. 1 Korinthe 1. In 1 Korinthe 1, daar zegt Paulus dank. Ik lees even om de wille van het verband vanaf vers 4. En dan zegt Paulus: ik dank God alle tijden over u, vanwege de genade Gods die u in Christus Jezus geschonken is. Want in elk opzicht zijt gij rijk geworden, in hem, in alle woord en alle kennis. Gelijk het getuigenis aangaande Christus onder u bevestigd is, zodat gij ten aanzien van geen enkele genadegave tekort komt, terwijl gij uitziet naar de openbaring van onze Heer Jezus Christus. Daar hebben we het hier over in Lucas 17. Hè? We hebben het over de openbaring van Jezus Christus. Het openbaar worden van de Zoon des Mensen. En wat zegt Paulus? Wat doen wij gelovigen? Wij zien uit naar die openbaring van Christus. En uitzien betekent dat je met andere ogen kijkt. Als je ergens naar uitziet, dan kijk je van: zie ik er al wat van? Zie ik er al iets van? En dan ga je letten op wat in Matthäus 24 wordt genoemd. Daar heeft dit alles mee te maken, dit gedeelte. Zullen we zo nog even met elkaar bekijken. De tekenen van de tijd. En als je daarop gaat letten, dan zie je die slipstream, zie je al. Dan zie je iets van die dagen meervoud. Nee, ik ben er geen voorstander van, ja, misschien ben ik gewoon niet slim genoeg om het allemaal uit te zoeken, of heb ik geen zin in. Maar ik ben er geen voorstander van om het allemaal te gaan berekenen. Nee, ik vind het zo prachtig waar Lucas 17 mee begint. Het koninkrijk van God is niet te berekenen. Maar iets van die slipstream, van die dagen, van die tekenen, zie je denk ik wel. Moeten we misschien zo meteen even stilstaan. Maar we moeten eerst naar verder. Dus kenmerken van die dag. Kenmerken van die dag. Dat openbaar worden van Jezus. Het is voor de wereld, voor de volkeren, totaal niet opvallend. Er gebeurt van alles, business as usual. En dat komt dus plotseling. Een plotselinge actie. Plotseling orde. Vergeleken met de watervloed van Noach, vers 27. Vergeleken met vuur en zwavel op Sodom, vers 29. En zo is ook die dag van de Mensenzoon. Wat ik trouwens hieraan mooi vind, hè, dit onderwerp is een deel van de heilsgeschiedenis. Ja, dat moet ik af en toe tegen mezelf zeggen, want het is het onderwerp. Het is een deel van de heilsgeschiedenis. Het is niet een deel van de onheilsgeschiedenis. Met andere woorden, dwars door alles heen komt dat heil wordt meer zichtbaar. Trouwens, als je kijkt, als je de vergelijking met Noach en met Sodom neemt. Hoe is het nou afgelopen met het geslacht van Noach wat in dat oordeel zat? Nou, lees Petrus er nog eens op na. In 1 Petrus lees je dat Jezus, nadat hij gestorven is, gaat prediken in de gevangenis. En wie zit er in die gevangenis dan? Nou, het geslacht wat ten tijde van Noach is omgekomen. Dan hebben we het over het oordeel in de tijd van Noach. En daar gaat hij prediken. En het lijkt er verdacht veel op dat ze tot geloof gaan komen. En dat dat goed gaat komen, dat vind ik mooi. Onderdeel van de heilsgeschiedenis. Als je kijkt naar het tweede oordeel over Sodom. Nou, daar hebben we met in perspectief wel eens vaker bij stilgestaan. Maar als je Ezechiël 16 goed leest, dan lees je dat er, vanaf vers 53, dan lees je dat er een herstel komt van Sodom. En dat Sodom, gelukkig maar Rabbi Akiva, wordt geadopteerd als dochter van Jeruzalem. Want ook Jeruzalem zal worden hersteld. Dus met andere woorden, en dat vind ik bemoedigend, het oordeel wat komt op de dag van de Zoon des Mensen wordt vergeleken met Noach en met Sodom. En met die twee oordelen bleken geen finale afrekening te zijn, maar bleken herstelbaar. Laat ik het zo eens noemen, herstelbaar. Oké, nou, dat even gezegd hebbende. Het is dus plotseling, het is actie, het is oordeel. Het is spectaculair, een bliksemsflits. Jezus zegt ergens anders, bij mijn wederkomst zal elk oog mij zien. Nou, dat hoort ook een beetje bij bliksem. Hè? Bliksem, ja, daar ontkom je niet aan, dat zie je. Maar het is met ons anders. Wij in die slipstream, wij als gelovigen zien uit naar die dag van de openbaring van Jezus. Nog ergens anders waar je dat tegenkomt, die gedachte, is in 1 Petrus. 1 Petrus 1. Waar Petrus zegt, vanaf vers 6, verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen beproefd. Opdat de echtheid van uw geloof kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijken te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. Je zou kunnen zeggen, die openbaring van Jezus Christus, en daar komen we natuurlijk op als we het over die beruchte verzen hebben, waar we het eigenlijk over moeten hebben. Dit is pas een inleiding op het onderwerp eigenlijk, hè? Want ik werk naar vers 34 toe, dat heeft u al door. Maar die openbaring van Jezus Christus is ook, zeg maar, een ultiem onderscheidingsmoment. Daar wordt exact zichtbaar wat geloof, vertrouwen is en wat geen vertrouwen is. Het is, ja, het woord van God wordt wel een tweesnijdend zwaard genoemd. Nou, daar snijdt het dus in tweeën. Figuurlijk. Het is het moment van onthulling. En als dat licht komt, dat bliksem, als een bliksemflits, ja, dan dat verlicht ook alles. En dat is geen schemerlampje. Nee, maar dat is een soort TL-balk, maar dan in megaformaat. Nog even iets verder in Petrus. Petrus in vers 13, daar vind je het ook weer. Even kijken. 1 Petrus 1 vers 13. Om God dus te lenderen van uw verstand, wees nuchter en vestigt uw hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus. Zeer bemoedigend vers vind ik het ook weer. De openbaring van Jezus Christus staat dus niet los van genade. Genade. Dus we hebben het al veel over oordeel gehad. En daar lees je in Lucas 17 over. Maar Petrus geeft ons de garantie dat het niet los staat van genade. Nog even wat verder. Het vierde hoofdstuk van 1 Petrus. Zijn we toch in 1 Petrus. Het is niet voor niks dat Petrus zoveel over zegt. Hè. Dat heeft alles te maken met het koninkrijk van God. Dat heeft alles te maken met het herstel van Israël. En juist Petrus die als apostel voor de Joden in het bijzonder. Hij heeft dus veel over die openbaring van Jezus Christus ook gezegd, die onthulling. 1 Petrus 4, vers 13, even vanaf vers 12 maar. Geliefden, Laat de vuurgloed die tot beproeving dient u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Integendeel, verblijd u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring van zijn heerlijkheid. Ook hier weer de openbaring van Christus, de openbaring van zijn heerlijkheid. En kennelijk in die slipstream van die openbaring, in die slipstream, ja, dat zal dus misschien gepaard gaan, lezen we in vers 12, met beproeving, met lijden. Beproeving en lijden. Dat wil ik even vasthouden. De populaire gedachte van de opname van de gemeente, u kent hem misschien wel, misschien denkt u wel, nou dat gaat hij waarschijnlijk wel vertellen zo. Ik heb hem zo precies geleerd, voordat alle ellende op aarde uitbreekt, komt Jezus, haalt zijn gemeente op en dan gaat mis op aarde. Ik moet ik eerlijk zeggen, en er zijn een aantal versen die ik daarbij zo kan citeren, maar ik geloof dat steeds minder. Ja, ik begin daar wat van af te raken, van die gedachte. Waarom? Het heeft iets ongenadigs. Moet je eens voorstellen. Israël gaat door de meest duistere periode misschien wel van zijn geschiedenis heen. Ik weet het niet. Maar ze hebben al zoveel duisternis gehad. En dan wordt de gemeente, die geroepen is Israël te zegenen, die wordt ploep weggehaald. Zoek het maar zelf uit. Ik vind die Bijbelse lijn steeds moeilijker te verantwoorden. Tenminste, die Bijbelse lijn, die theologische lijn. Het hele idee van de opname van de gemeente en dan een aantal jaren ellende op aarde en dan komt Jezus terug. Terwijl wij op dat moment, volgens diezelfde gedachte, in de 18e, 19e eeuw is het eigenlijk pas ontstaan, hoor, die gedachte met Darby. Terwijl wij op dat moment ergens in de lucht aan het feest vieren zijn. Dat vind ik, ja, ik weet het niet. Als je wat hart in je ziel hebt, zou je toch geen hap door je keel kunnen krijgen. Jezus, laat die taart nog maar even zitten. Nee, doet u mij maar geen wijn. Doe maar een glaasje water. Nee, laat maar. Dus die gedachte, ik vind hem ook niet zozeer in de Bijbel terug. Ja, het is de manier waarop je dingen leest vaak. Hè? Kijk, het woord is absoluut. Maar zodra we het gaan lezen en erover gaan praten, wordt het interpretatie. Dus daar ontkom ik ook niet aan. Ik probeer zo goed mogelijk te lezen. Ten aanzien van ons gelovigen, wij kijken uit naar die dag. We hebben onze oren open, we hebben onze ogen open, we kijken goed wat er gebeurt. Maar hoe zit het nou ten opzichte van mensen die nog niet geloven? Maar ook daar zegt Petrus het een en ander over. Petrus heeft hier heel veel over te zeggen, over Lucas 17. Bijvoorbeeld 2 Petrus 2. Hoofdstukje, een boekje verder. Want die dag van de openbaring van de Zoon des Mensen wordt ook genoemd de dag van het oordeel. Nou, het oordeel, dat lezen we ook in Lucas 17 over. 2 Petrus 2 vanaf het 5e vers. Het gaat hier over oordeel. En de wereld van de voortijd heeft daar niet gespaard, maar Noach, de prediker der gerechtigheid, met 7 anderen bewaard, toen hij de zondvloed over de wereld der goddelozen bracht. En de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand, tot omkering gedoemd en ten voorbeeld gesteld heeft voor hen die goddeloos zouden leven. Maar de rechtvaardige Lot, die zwaar te lijden had onder een losbandige wandel, die er zedeloze heeft behouden. Want deze rechtvaardige heeft onder hem wonende dag aan dag zijn rechtvaardige ziel gekweld door het zien en horen van hun tegen alle wet ingaande werken. Dan weet de Heere de godvruchtige uit de verzoeking te verlossen en de onrechtvaardigen te bewaren om hen op de dag des oordeels te straffen. Eigenlijk vind je in vers 8 en 9 precies wat je later in Lucas ziet gebeuren. In Lucas zie je, daar gaan we zo nog wat op inzoomen hoor, daar zie je In de nacht, twee in één bed, aangenomen, achtergelaten. Twee vrouwen, aangenomen, achtergelaten. Twee op het veld, één aangenomen, achtergelaten. Eigenlijk lees je exact hetzelfde in 2 Petrus, is je dat opgevallen? In 2 Petrus staat... Dan weet de Heere de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen. Aangenomen. En de onrechtvaardigen te bewaren om hen op de dag des oordeels te straffen. Dus verlossing en dag des oordeels. Eigenlijk vind je in 2 Petrus... vind je een beetje diezelfde scheiding die Jezus hier aanbrengt in Lucas 17. Nog iets verder in 1 Petrus, of 2 Petrus 3. Ja, u zult het weten ook hoor, dat we Lucas 17 gaan behandelen. Het oordeel vliegt u om de oren. Maar, 2 Petrus 3, maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, ten vuren bewaard tegen de dag van het oordeel en van de ondergang der goddeloze mensen. Dag van oordeel, ondergang van goddeloze mensen. Dan tenslotte, en dan is het denk ik wel helder. Trouwens, ja, nee, laat ik daar nog wel even wat over zeggen. Want 2 Petrus 3... daar gaat het over de ondergang van goddeloze mensen. En hier wordt een woord gebruikt. En dat woord, dat is afgeleid van het Griekse woord apolumi. En dat komt meer voor in de Bijbel, in het Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld, dat vind ik weer zo mooi, hè? Want ondergang van goddeloze mensen, denk je, nou ja, dat wordt niks meer. Ondergang. Ja, wacht even. Moet u eens lezen in Lucas 15. In Lucas 15, daar gaat het over het verloren schaap. Wie van u, Lucas 15 vers 4... die 100 schapen heeft en er 1 verliest, ondergang. Hetzelfde woord, ondergang. Dus wie van u die 100 schapen heeft en er 1 verliest, 1 schaap gaat naar de ondergang, ondergang van goddeloze mensen. Wat gaat die doen, die goede herder? Laat niet de 99 in de wildernis achter en gaat het verlorene zoeken totdat hij het vindt. Dat is de ondergang van goddeloze mensen. Ze gaan ten onder. Maar wie gaat er achteraan? Wie gaat er achteraan? Dus die dag van de openbaring van Jezus Christus is ook een dag van genade. Het is een dag van oordeel, maar ook van genade. Want de ondergang, ja, Jezus gaat er zelf achteraan. Ik heb een heel stuk, Peter stuurde me een heel stuk van Klaas Schoofertz ook over dit gedeelte. En Klaas Schoofertz, ja, die doet het altijd andersom, hè. 22 bladzijden over dit stuk. Maar toch heeft hij me niet helemaal overtuigd. Maar wat ik wel sterk vond, is dat hij zegt van ja, maar wie wordt er nou aangenomen, wie wordt er achtergelaten? En hij keert de zaak om. Hij zei, het zou wel eens kunnen dat juist de onrecht, dat juist de rechtvaardigen achterblijven. Nou, op dat punt heeft hij me niet kunnen overtuigen. Maar wat ik wel mooi vond... Wat ik een mooie gedachte vind is, die goddelozen die ten onder gaan, wie gaat er mee ten onder? Wie gaat er mee ten onder? Nou, ten diepste gaat Jezus mee ten onder. Om die mensen te zoeken en te vinden. Lucas 19, we zijn nog steeds bij het woordje ondergang. We hebben het nog steeds over die ondergang van de goddelozen. In Lucas 19... Daar zie je zelfs dat de ondergang van goddelozen de missie van Jezus is. Moet kijken wat er staat. Want de Zoon des Mensen is gekomen om het verlorene, weer hetzelfde Griekse woord, om degene die ondergaan te zoeken en te redden. Te redden. Zo is dus die dag des oordeels, een dag waarin de goddelozen ondergaan, ten diepste ook een dag van redding. Maar wel door dat oordeel heen. En de sleutels liggen voor het oprapen, alleen je moet ze wel zien. De sleutels liggen er. Matthäus 10, daar vind je dat nog een keer. Weer hetzelfde woord, maar nu toegepast op Israël. Want, wat is de missie van Jezus? Wat zegt hij tegen zijn discipelen die hij uitzendt, de 12 die hij uitzendt? Matthäus 10 vanaf vers 5. Deze 12 heeft Jezus uitgezonden en hij gebood hun zeggende, wijk niet af op een weg naar heidenen, gaat geen stad van Samaritanen binnen, begeeft u liever tot de verloren schapen van het huis Israëls. Weer het woord ondergang. Dus Jezus kwam voor de schapen van Israël, die waren ondergegaan. Om ze weer op te pakken, om ze te redden. He, dus die dag van oordeel heeft ook iets van genade in zich. Het is ondergang, het is, ja, het is oordeel, het is zwart, pikzwart. Maar midden in die nacht komt er ook genade. En hij heeft ondergang niet het laatste woord. Het is net alsof je ondergaat in een moeras. Je denkt, nou, het wordt nooit meer wat. En dan trekt er iemand je uit. Je haren trek je omhoog. Ik zal allen tot mij trekken. Nou, dat moest er nog wel even bij 2 Petrus 3. Dan zou je misschien toch een ander beeld krijgen. Ten slotte gaan we even terug naar de lijn van de ondergang. Vind je datzelfde beeld ook in 1 Johannes 4? En Johannes 4 vers 17. Als het gaat over de liefde van God, wordt in één adem ook over oordeel gesproken. Hierin, en Johannes 4 vers 17, is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid hebben op de dag des oordeels. Want gelijk Hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit, want de vrees houdt verband met straf. En wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Dus het oordeel komt, maar uiteindelijk zal de liefde de vrees, de straf, uitdrijven. Het is een soort uitdrijvingsproces. Ik vind het wel een heel mooi beeld. Dat oordeel wordt uitgedreven. En dat is de missie van de Zoon des Mensen. Maar dat is een keiharde missie, want het oordeel is hardnekkig. De boosheid van mensen is hardnekkig. We gaan een paar versen verder. Wij zijn even wat verder in Lucas. Vers 33. Ieder die zijn leven zal trachten te behouden, die zal het verliezen. Maar ieder die het verliezen zal, die zal het vernieuwen. Een wonderlijk vers. Een beeld wat Jezus trouwens veel vaker gebruikt. Bijvoorbeeld in Johannes 12. Daar past hij dat ook op zichzelf toe. Ditzelfde beeld. Dan zegt hij vanaf vers 23 in Johannes 12. Maar Jezus antwoordde hun en zeide, de uur is gekomen dat de Zoon des Mensen moet verheerlijkt worden. Voorwaar, ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf. Maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort. En dat koppelt Jezus aan dit vers. Dan zegt hij in vers 25, wie zijn leven lief heeft, maakt dat het verloren gaat. Maar wie zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren ten eeuwige leven. Indien iemand mij wil dienen, hij volgt mij en waar ik ben, zal hij ook mijn dienaar zijn. En moet je je leven dan haten Nee, het gaat hier over de volgorde. Het gaat hier over rangorde. Zet je je eigen leven? Heb je weer dat zorgeloze? Wat was de zonde van Sodom? Dat ze de weduwe en de wees niet zagen. Dat ze eigenlijk ongelooflijk egocentrisch en egoïstisch waren. Dat was ten diepste de zonde van Sodom. Dat is eigenlijk wat Jezus hier zegt. Dat is ten diepste je eigen leven liefhebben. Dat je alles buitensluit, maar je volkomen richt op je eigen belangen. Op je eigen kleine dingetjes. Joh, hoe zit ook die aandelen doen? Ja, flauw hè. Zo bedoelde ik het helemaal niet. Mijn beste vent. Maar daar moest ik gewoon even aan denken. Je eigen kleine wereldje, daar gaat het om. De wereld staat in brand, maar jij maakt je zorgen, want je hebt je schoenen niet gepoetst. Nee, ik noem maar even iets geks. Hè. We kunnen over alle kleine onbenulligheden kunnen we doen alsof dat is waar het om draait. Nou, zegt Jezus, waar liggen nu je prioriteiten? He? Wie zijn leven lief heeft, maakt dat het verloren gaat. Eigenlijk zit je dan helemaal in die Noach-tijd. Hè. Ach joh, wat er gebeurt, maakt dat het gaat zo. Dan zie je ook niks. Dan zie je niks. Dan zie je alleen jezelf. Maar als je die rangorde anders gaat stellen. Je leven haten. Ja, nee. Niet letterlijk een gevoel. Nee, maar je leven als het ware toewijden aan een hoger doel. Dan verlies je het. Dan verlies je dat egoïstische. Dan verlies je dat egocentrische. En ik zeg het wel zo makkelijk. Maar het uitleven is natuurlijk veel moeilijker. Laten we eerlijk zijn. We zitten allemaal een beetje gevangen in. Er wordt zelfs in de Bijbel als slavernij genoemd. Nou, misschien is dit het wel. Misschien is dit het wel. Het is er niet voor niks dat geldzucht, hebzucht wordt gezien als de wortel van alle kwaad. We zitten erin vast. Juist op die dag van de openbaring van Jezus. Als die spotlights erop komen te staan. Ja, dan wordt het allemaal zichtbaar. Hoe vervelend dat ook is. En daarom. Scheiding, onderscheiding. En dat is vers 33. Ieder die zijn leven zal trachten te behouden, die zal het verliezen. Maar ieder die het verliezen zal, die zal het vernieuwen. Dat zijn hele mooie gedachten. Maar ook een hele pijnlijke gedachte. Als je nog vastzit in dat kleine ikke. Huh? En dan komt vers 34 en 35 en 36 en 37. En dat is eigenlijk het onderwerp van vanavond. Laten we er maar eens mee beginnen. Ik zeg u, in die nacht zullen er twee in één bed zijn. De een zal aangenomen worden, de ander achtergelaten worden. Het begint in de nacht. Moet je opletten. Dan vers 35. Twee vrouwen zullen samen bezig zijn met malen. Dat gebeurde altijd vroeg in de morgen. Dat is twee, vroeg in de morgen. Ze waren namelijk meel aan het malen. Er moet brood van gebakken worden. Dat gebeurde dus heel vroeg 's ochtends. Dat doen bakkers nog heel vroeg. Twee vrouwen zullen samen bezig zijn met malen. De een zal aangenomen, de ander zal achtergelaten worden. Dan vers... Ook eens even bang dat het zover was. Maar ja, dat is toch niet echt een bliksemflits. Dat moet toch opvallender zijn, dat kan niet. Vers 36. Twee zullen op het land zijn. De een zal... hier gaat het over de middag. Twee zullen op het land zijn. De een zal aangenomen, de ander zal achtergelaten worden. Het verstrijkt dus de hele dag. Vers 34, de nacht, dat is de tijd waarop het werk stil ligt. Het is, dat woord achtergelaten, dat betekent dus prijsgegeven aan het oordeel. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, ondergaan. En wat gebeurt er dan met de anderen op dat moment, op die dag van de openbaring van Christus? Nou, bijvoorbeeld, en dat lezen we dan in 1 Thessalonicenzen, sommigen van u dachten... Komt dat nou nog een keer? Er zitten misschien wel wat experts die het allemaal hartstikke goed weten. 1 Thessalonicenzen 4. Een beroemd gedeelte als het gaat over de zogenaamde opname van de gemeente. 1 Thessalonicenzen 4. Laat ik even lezen vanaf vers 15 van 1 Thessalonicenzen 4. Was een probleem in die eerste gemeente... Want iedereen verwachtte dat Jezus elk moment terug zou kunnen komen. Is die er nog niet? Nee, nog steeds niet. Ja, volgend jaar toch zeker? Ja, volgend jaar, zo lang duurt het niet. He, dus onmiddellijke gedachte, Jezus kan elk moment terugkomen. Maar ja, wat gebeurt er in die die gemeente van Thessalonica, de eerste mensen overleden. Ja, maar dan zijn ze er niet bij met de komst van Jezus. Hoe moet dat dan? Nou, en naar aanleiding daarvan gaat Paulus wat schrijven aan die gemeente. Hij schrijft een brief aan ze, want ze maken zich daar echt zorgen over. Sommigen raken zelfs een beetje in paniek. En dan schrijft hij in 1 Thessalonicenzen 4, laat ik maar even vanaf vers 13 lezen. Dan lees hij van de zorg die leefde in die gemeente. Doch, schrijft Paulus daar, wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen die ontslapen. Hen die zijn overleden. Omdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere mensen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord des Heren. Wij levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan. Want de Heren zelf zal een teken bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank van een bezuin Gods neerdalen van de hemel. En zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. Daarna zullen wij, levenden die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Heere tegemoet in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heere wezen. Vermaand of eigenlijk bemoedigd elkaar dus met deze woorden. Laat ik een paar dingen zeggen over dit gedeelte. Ook hier vind je eigenlijk hetzelfde als in Lucas 17. Dat woord aangenomen worden, ja, dat zou je in de lijn van 1 Thessalonicenzen 4 kunnen zetten. Ik denk dat het heel legitiem is met de gelovigen die op dat moment de Heere tegemoet gaan in de lucht. Dus hier vindt de ultieme scheiding plaats tussen rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Gerechtvaardigden in Christus, daar heb ik het over. Hè. De een hoeft niet een beter mens te zijn dan de ander, daar hebben we het hier niet over. Er wordt hier ook geen moreel oordeel geveld. Ziet u dat? Rechtvaardigen, onrechtvaardigen, gelovigen en ongelovigen. Maar de vraag is natuurlijk, ja, wanneer gebeurt dit? En zit er dan tijd tussen? Nou, als ik 1 Thessalonicenzen 4 goed lees, dan is er iets aan de gang. Op het moment dat Paulus schrijft hier, moet u eens kijken in vers 16. Want de Heere zelf zal op een teken bij het roepen van een aartsengel, bij het geklank van een bezuin Gods, neerdalen van de hemel. Dus op dit moment is Jezus bezig om neer te dalen van de hemel. Hij is bezig naar de aarde te komen. En op dat moment, als dat gebeurt, en volgens mij zitten we dan in Lucas 17. De dag van de openbaring van Jezus. Van de onthulling van Jezus. Wat dus ook een dag van oordeel is. Op dat moment, als dat gebeurt, dan worden in een oogwenk eerst staan de gelovigen op en gaan hem tegemoet. En dan zullen wij, levenden, die heeft hier over gelovigen, samen met hem op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Heere tegemoet in de lucht. Ik moest hier onmiddellijk denken aan die vijf wijze maagden. De bruidegom kwam en ze gingen die bruidegom tegemoet. De bruidegom komt, de zoon des mensen, en wij gaan die bruidegom tegemoet. We gaan tegemoet. Maar het zou toch wel heel gek zijn, even nog terug naar de klassieke gedachte van de opname, de leer van de opname der gemeente. Het zou toch een beetje vreemd zijn dat we dan daar blijven hangen in de lucht. Zoals als je iemand tegenkomt, je hebt een afspraak, maar je komt iemand tegen en je blijft zo een uur kletsen. Het zou toch wel vreemd zijn dat we in die lucht blijven hangen, nog 3,5 jaar of zo. Van ja, even bijkletsen. Nou, we toch zijn, zullen we een feestje vieren. Nee, Jezus is op dat moment onderweg naar de aarde. Wederkomst. En wij gaan hem tegemoet om met hem mee terug te gaan naar de aarde. Dus het gebeurt eigenlijk allemaal op die dag. op die dag. Dus op, aan de ene kant, toen ik deze gedachte tot mij door liet dringen. We persen dus hier 3,5 jaar eruit, hè? Heeft u door? Toen ik het op mijn dolly ding was, het aan de ene kant een bemoedigende gedachte. Als ik kijk naar onze solidariteit met de wereld, vond ik het een zeer bemoedigende gedachte. Wij laten de wereld niet in de steek als het nog moeilijker misschien gaat worden. Trouwens, ja, in veel gebieden is het al grote verdrukking. Maar laten we eerlijk zijn, door de hele geschiedenis heen. Kom op zeg. En dat wij toch nog de mazzel hebben dat we in een soort paradijselijke omgeving leven die Nederland heet. Maar in een top 5 van de landen waar je het best kunt wonen. Maar er zijn heel wat landen in de wereld waar het al grote verdrukking is. Maar niet wereldwijd. Hè, maar ten diepste zijn wij denk ik als gemeente van de Heer Jezus geroepen om solidair te zijn met de wereld. Als Jacob die de hiel van Esau vasthoudt. Zo is Israël ook altijd geroepen tot de dag van vandaag om die wereld vast te houden. Jacob die Esau blijft vasthouden. Het geheim van de wereldgeschiedenis. En je vindt dat ook in deze verse terug. Want midden in de nacht, op de dag, in de nacht, in de vroege morgen, nog in het heetst van de dag, zijn die twee nog altijd samen. Is u dat wel eens opgevallen? Met andere woorden, we houden die wereld zo lang mogelijk vast, zolang het in ons vermogen ligt. Zolang wij de handen en voeten van Jezus zijn, houden we die wereld vast. Laten we zien wie Jezus is. Alleen op een gegeven moment kunnen wij niet verder. Dan moeten wij stoppen. En dan zegt de Heer Jezus, nu neem ik het van je over. En dan mag je met mij mee. En dan gaat die wereld naar de ondergang, maar ik ga met ze mee en ik trek ze er weer uit. Dus eigenlijk blijft hij ook vasthouden, gewoon die ondergang in. Huh? Ja. Je ziet hier een duidelijke relatie met een gedeelte in Lucas. Wacht even, dat komt zo meteen. Eerst dat laatste vreemde vers. Is je dat wel eens opgevallen, vers 37. Ik kon hier in het begin helemaal niks mee. Ik dacht, hè? En ik heb wat verklaringen op nagelezen. En vers 37. En ze antwoordden en zeiden tot hem, waar, heren? En dan zegt Jezus, en zeiden tot hen, waar het lichaam is, daar zullen ook de gieren zich verzamelen. Nou, dat is nog eens een helder antwoord. Ik las wat verklaringen en ik kwam onder andere tegen. Jezus is boos op zijn discipelen. Hij heeft ze allemaal verteld. En zijn discipelen willen het eigenlijk niet zo erg geloven. Die stelden een domme vraag. En Jezus antwoordt gewoon een beetje cruw. Met een soort van, waar ook is, is ook vuur. Oftewel, doe niet zo dom, discipelen. Die verklaring kwam ik tegen. Ik dacht van, ja, dit is wel, ja, in de studiebijbel. Hè? Dacht ik, ja, joh, nu snap ik ook wel om in de ruimte van jullie te gaan. Nee, ik sla in nergens op over, nee, kom op. Maar, ja, daar kon ik niet zoveel mee. Andere verklaring zei, zou er niet een link kunnen zijn tussen Lucas 17 en Openbaring 19? Toen ben ik Openbaring 19 eens goed gaan lezen. Ik dacht van, daar zit de sleutel. Daar zit de sleutel. Moet eens meelezen in Openbaring 19. Want dat gaat namelijk ook over de komst van Jezus. Over de openbaring van de dag van Christus. In Openbaring 19. Vanaf vers 11. Ook dit is weer geen lectuur voor de stille tijd. En wat ook weer oordeel. Want oordeel is onlosmakelijk hiermee verbonden. Openbaring 19 vanaf vers 11. En ik, Johannes, zag de hemel geopend en zie een wit paard. En hij die daarop zat, wordt genoemd getrouw en waarachtig. En hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen waren een vuurvlammen. Op zijn hoofd waren vele kronen en droeg een geschreven naam die niemand weet dan hij zelf. En hij was bekleed met een kleed dat in bloed geverfd was. En zijn naam is genoemd het Woord Gods. En de heerscharen die in de hemel zijn, volgden hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen. En uit zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmee de heidenen te slaan. En hij zelf zal hen hoeden met een ijzeren staf. En hij zelf treedt de persbank van de wijn der gramschap van de toren Gods, des Almachtigen. En hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam Koning der Koningen en Heer der Heren. En het gaat gewoon door. Ze hebben hier een kopje, tussenkopje gemaakt, maar dat slaat eigenlijk nergens op, want het verhaal gaat gewoon verder namelijk. En ik zag een engel staan op de zon en hij riep met luide stem en zeide tot alle vogels, hier hebben ze de vogels. Lucas 17, vers 37. Die in het midden des hemels vlogen, komt, verzamelt u tot de grote maaltijd Gods. Om te eten het vlees van de koningen en het vlees van de overste over duizend. En het vlees van sterken en het vlees van paarden en van hen die daarop zitten. En het vlees van allen, vrije, slaven, kleinen en groten. En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun legerscharen verzameld om de oorlog te voeren tegen hem die op het paard zat en tegen zijn leger. En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hebben, hadden en die zijn beeld aanbaden. Levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs die van zwavel brandt. En de overigen, dus al die tegenstanders, die onrechtvaardigen, die op de een of andere manier met die oorlog te maken hadden. En de overigen werden gedood met het zwaard dat kwam uit de mond van hem die op het paard zat. En al de vogels werden verzadigd van hun vlees. Waar het lichaam is, daar zullen ook de gieren zich verzamelen. Nou, u weet, gieren, dat zijn aaseters. Dus ook dit is een beeld van dat oordeel. En dit is allemaal beeldtaal, hè, vergis u niet. Je moet niet denken dat er nou letterlijk allemaal vogels komen en die gaan allemaal... Tenminste, zo zie ik dat. Dit is beeldtaal, openbaring is beeldtaal. En ook dit is een beeld wat Jezus hier geeft van een werkelijkheid. Tussen haakjes, je vindt hier Jezus op een wit paard, beeld van reinheid. Ogen als een vuurvlam, hij wordt genoemd het woord van God. Uit zijn mond komt een scherp zwaard, dat is weer dat onderscheiden, dat oordeel. Er wordt hier zelfs gesproken over de hartstocht van de toren van God. Dus God doet het met passie. Daarom is er ook geen onderscheid tussen liefde en toren. Het is dezelfde passie, het komt uit hetzelfde hart. En het leidt ook uiteindelijk naar hetzelfde doel toe. Want Jezus gaat mee ten onder om ze er weer uit te trekken. Dat moet u vasthouden. Sommige mensen zien overal oordeel. Nou, ik zie zelfs in het oordeel nog heil. Of na het oordeel heil. De opname is de ultieme scheiding. Laat ik ongeveer een afronden. Dat beeld van Matthäus 24. Ja, u moet er dan een vraag over stellen zometeen. Dan ga ik dat nog uitleggen. Maar anders ga ik nu alweer stoppen, want ik ben een uur aan het praten. En didactisch gezien is dit al veel te lang. Wat ik hierin leer voor ons, die verse, je blijft vasthouden tot het einde. Tot je, als het ware, losgetrokken wordt. Want dan heeft Jezus het over. Geen afstand nemen. We moeten op een gegeven moment loslaten, en dan komt de Zoon die ons vasthoudt en die neemt het over. En die kan voorbij de laatste grens gaan. Voorbij de dood. Want dat is de opstanding. In Openbaring 19 staat er: hij komt om te richten in gerechtigheid. Met andere woorden, als je dat letterlijk neemt zoals er staat: hij komt om te richten, dat is dat oordeel, in gerechtigheid. En richten betekent recht maken. Hij komt recht maken in gerechtigheid. Jezus als de gerechtigheid van God, als de tzaddik die krom maakt, die recht maakt wat krom is. En dat is een pijnlijk proces en dat is ondergang. En dat is soms keihard. Daar moeten we geen doekjes omwinden. Maar het doel is ten diepste heilzaam en heil. Ga een kopje koffie drinken. Zijn we nu al aan toe?